sisters, we welcome you to the church education.
Broeders en zusters, wij heten jullie welkom op deze CES Haardvuuravond voor jongvolwassenen. Deze Haardvuuravond wordt opgenomen in het Marriott Center op de campus van de Brigham Young University in Provo, Utah. Deze Haardvuuravond wordt in vele talen vertolkt voor jongvolwassenen over de hele wereld. Ik heet Ed Schollenberger en ik ben president van de jongvolwassenenring Provo, Utah 13. Wij verwelkomen president Dieter F. Oegdorf van het eerste presidium en zijn dankbaar dat zijn vrouw hem vanavond vergezelt. Later in het programma zal president Oegdorf als de spreker van vanavond worden geïntroduceerd. We zijn dankbaar dat er andere algemene autoriteiten en gebiedsseventigers aanwezig zijn als medeleden van de onderwijsraad en functionarissen van Brigham Young University. Daarnaast verwelkomen wij tot ons genoegen op het podium bestuurders van CES, seminaries en instituten met hun echtgenoten en presidenten van jongvolwassenenringen en ringen voor gehuwde studenten uit Provo met hun echtgenoten. Wij herinneren jullie eraan dat ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen op 3 maart 2013 tijdens de CES Haardvuuravond spreekt. We beginnen de avond door met het koor en de aanwezigen O Volheid van Zegen te zingen. Nummer 3 in het Nederlandstalige zangboek. We waarderen de hulp van Kelsey Heijer, die zal dirigeren, en Melanie Randall, die ons zal begeleiden. Na de lofzang spreekt broeder Jody Leinse het openingsgebed uit.
Our dear Heavenly Father, we're so very grateful.
Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn erg dankbaar dat we hier de stem van uw dienstknecht kunnen horen. We zijn dankbaar voor de profeet en zijn apostelen. We vragen u om ons vanavond met uw geest te zegenen, zodat ons hart en ons verstand open zullen staan voor de dingen die u wilt dat wij leren. We vragen u ook om ervoor te zorgen dat de mensen die onderweg zijn veilig zullen reizen. We hebben u lief en zijn u dankbaar en dat zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen.
We horen vanavond van het instituutskoor uit Orem dat Let Zion in Her Beauty Rise zingt. Het koor wordt dan gedirigeerd door Alan Matthews en begeleid door Ellen Amatangelo. Na de koorzang kunnen we naar president Oegdorf luisteren. Na de toespraak van president Oegdorf zingt het koor I'll Go Where You Want Me To Go. Het koor wordt dan gedirigeerd door Ryan Eggett en begeleid door Ellen Amatangelo. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Stephen Pierce. Het is mijn voorrecht om nu de spreker van vanavond aan te kondigen. President Dieter F. Oegdorf is op 3 februari 2008 geroepen als tweede raadgever in het eerste presidium. Hij werd gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen in oktober 2004 en is sinds april 1994 werkzaam als algemeen autoriteit. Hij is 2 keer ringpresident geweest. En president Oegdorf is in het toenmalige Tsjechoslowakije geboren en in Duitsland opgegroeid. Zijn familie is in 1947 lid van de kerk geworden. President Oegdorf is straaljagerpiloot bij de Duitse luchtmacht geweest. Later was hij gezagvoerder van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Ten tijde van zijn roeping als algemeen autoriteit was hij vicepresident vliegdienst en chefpiloot van Lufthansa. President Oegdorf en zijn vrouw hebben 2 kinderen en 6 kleinkinderen. Ook wandelen en reizen ze graag, genieten ze van muziek en brengen ze graag tijd door met hun kinderen en kleinkinderen. Het koor zingt nu Let Zion in Her Beauty Rise.
Let Zion in her beauty rise, her light. Thank you so much for this beautiful musical number.
Dank u wel voor die prachtige lofzang. Geliefde broeders en zusters, jonge vrienden en vriendinnen. Ik ben dankbaar voor de eer om vandaag bij jullie te zijn. Ik word altijd vrolijk als er jongvolwassenen van de kerk om me heen zijn. Ik kan slechts herhalen wat dit mooie koor zojuist heeft verkondigd. Laat Zion in haar pracht opstaan. Jullie wonen overal ter wereld en vertegenwoordigen heel mooi de toekomst en kracht van de kerk. Omdat jullie rechtschapen verlangens hebben en toegewijd de heiland willen volgen, gaat deze kerk een stralende toekomst tegemoet. Ik breng jullie de liefde en zegen over van president Thomas S. Monson. Het eerste presidium bidt vaak voor jullie. De profeet houdt van jullie. We vragen de Heer altijd om jullie te zegenen, te behouden en te leiden. Meer dan 100 jaar geleden schreef een Amerikaanse dichter een gedicht over een oude gelijkenis. In het eerste vers van het gedicht staat: 6 mannen uit India, op leren sterk gezind, gingen naar de olifant, maar allen waren zij blind, zodat een ieder door observatie voldoening vindt. Ieder van de 6 reizigers in het gedicht pakt een ander deel van de olifant vast en vertelt aan de anderen wat hij heeft ontdekt. Een van de mannen vindt een poot van de olifant en beschrijft die als rond en ruw als een boom. Een andere man betast de slagtand en zegt dat de olifant op een speer lijkt. De derde grijpt de staart vast en houdt vol dat de olifant op een touw lijkt. De vierde ontdekt de slurf en blijft erbij dat de olifant net een grote slang is. Ze spreken allemaal waarheid. En omdat ze het zelf hebben waargenomen, houden ze allemaal vol dat ze het zelf beter weten. Het gedicht eindigt als volgt. Dus werd er door deze Indiërs getierd en geraasd, ieder met een sterke mening, sterk en koppig haast, en hoewel ze allen deels gelijk hadden, zaten ze er allemaal naast. Wij kunnen van een afstandje om dit verhaal glimlachen. Wij weten tenslotte wel hoe een olifant eruit ziet. We hebben erover gelezen, er films over gezien en velen van ons hebben er een met hun eigen ogen gezien. Wij geloven dat wij echt weten wat de waarheid is omtrent wat een olifant is. Het lijkt belachelijk of zelfs ongeloofwaardig dat iemand een uitspraak doet op grond van één aspect van de waarheid en het dan overal op betrekt. Maar herkennen we daarentegen niet onszelf in deze 6 blinde mannen? Hebben wij ons ooit aan hetzelfde denkpatroon schuldig gemaakt? Ik neem aan dat dit verhaal zo lang en in zoveel culturen populair is gebleven, omdat het op iedereen van toepassing kan zijn. De apostel Paulus heeft gezegd dat ons licht in deze wereld schemerig is en dat we slechts een deel van de waarheid zien, alsof we door een spiegel kijken in raadselen. En toch lijkt het alsof wij, mensen van nature, veronderstellingen over mensen, politiek en godsdienst doen die op onze onvolledige en vaak misleidende waarnemingen zijn gebaseerd. Ik moet denken aan een verhaaltje over een echtpaar dat 60 jaar getrouwd was. Ze hadden zelden ruzie en waren altijd wel gelukkig en tevreden met elkaar. Ze hadden geen geheimen voor elkaar en hadden zelden ruzie. Maar er was één geheim. De vrouw had een doos die bovenop de kast stond. En toen ze trouwden, vertelde ze haar man dat hij er nooit in mocht kijken. toen er tientallen jaren voorbij waren gegaan, brak het moment aan dat haar man de doos pakte en vroeg of hij eindelijk mocht weten wat erin zat. Zijn vrouw stemde toe. Toen hij hem openmaakte, zag hij er 2 linnen tafelmatjes en €25.000 in zitten. Toen hij aan zijn vrouw vroeg wat dit betekende, antwoordde ze: toen we net getrouwd waren, zei mijn moeder tegen me dat ik, als ik boos op je was, of als je iets zei of deed wat me niet beviel, ik een tafelmatje moest vlechten en ik de kwestie daarna met je moest bespreken. Haar man was tot tranen bewogen door dit lieve verhaal. Het verbaasde hem dat zijn vrouw zich in hun 60-jarig huwelijk zo weinig aan hem had geërgerd dat ze maar 2 tafelmatjes had gevlochten. Hij voelde zich erg prettig en zei, terwijl hij de hand van zijn vrouw pakte: dat verklaart de tafelmatjes. Maar hoe zit het dan met de €25.000? Zijn vrouw glimlachte lief en zei: dat is het geld dat ik aan alle tafelmatjes heb verdiend die ik door de jaren heen heb gevlochten.
Not only does this story teach an interesting way.
We leren van dit verhaaltje niet alleen hoe je in je huwelijk op een interessante manier met meningsverschillen kunt omgaan, maar ook dat het dwaas is om op grond van beperkte informatie voorbarige conclusies te trekken. De waarheden die we onszelf wijsmaken zijn vaak slechts een stukje van de waarheid en soms zijn ze helemaal niet waar. Vanavond wil ik het graag over waarheid hebben. Ik vraag jullie om intussen over een paar belangrijke vragen na te denken. De eerste vraag luidt: wat is waarheid? De tweede: is het echt mogelijk om de waarheid te kennen? En de derde: hoe moeten we reageren op iets dat in tegenstrijd is met wat we eerder geleerd hebben? Wat is waarheid? Gedurende de laatste uren van zijn leven werd de heiland voor Pontius Pilatus gebracht. De oudsten van de Joden hadden Jezus van oproer en verraad van Rome beschuldigd en stonden erop dat hij ter dood zou worden gebracht. Toen Pilatus oog in oog kwam te staan met de man uit Galilea, vroeg hij: zijt gij een koning? Jezus antwoordde: hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Ik weet niet wat voor man Pilatus was of waar hij toen aan dacht. Maar ik vermoed dat hij hoog opgeleid was en veel van de wereld had gezien, voor zover die toen bekend was. Ik merk een zekere cynische toon op in het antwoord van Pilatus. Als ik zijn woorden lees, denk ik aan een man die misschien ooit idealistisch is geweest, maar die nu, na veel te hebben meegemaakt, een beetje gehard en zelfs moe lijkt te zijn. Ik geloof niet dat Pilatus probeerde een gesprek op gang te brengen toen hij deze 3 eenvoudige woorden uitsprak. Wat is waarheid? Sterker nog, ik vraag me af of hij eigenlijk vroeg: hoe is het mogelijk dat iemand de waarheid kent? En die vraag geldt voor alle tijden en alle mensen. Kan iemand de waarheid kennen? Enkele van de briljantste mensen die ooit hebben geleefd hebben deze vraag geprobeerd te beantwoorden. De ongrijpbare aard van waarheid is een van de lievelingsonderwerpen waar de grote dichters en vertellers uit de geschiedenis over schreven. Shakespeare vooral was er blijkbaar door geboeid. Als je weer eens een treurspel van Shakespeare leest, kijk dan eens hoe vaak de plot omdraait vanwege een misverstand over een belangrijke waarheid. We hebben nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo makkelijk toegang tot informatie gehad. Sommige is waar, sommige niet, en veel ervan is gedeeltelijk waar. Daaruit volgt dat het nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo belangrijk is geweest om waarheid van dwaling te onderscheiden. Een deel van het probleem op onze zoektocht naar waarheid is dat we vaak teleurgesteld zijn geraakt in menselijke wijsheid. Er zijn veel voorbeelden van dingen die de mensheid eens wist, maar waarvan later werd bewezen dat ze niet klopten. Een voorbeeldje. De aarde, ondanks de algemene instemming die er vroeger over bestond, is bijvoorbeeld niet plat. De sterren draaien niet om de aarde heen. Als je een tomaat eet, ga je niet op slag dood. En natuurlijk kan de mens wel degelijk vliegen en zelfs de geluidsgrens doorbreken. De schriften staan vol verhalen over mannen en vrouwen die de waarheid verkeerd interpreteerden. In het Oude Testament kon Bileam het loon der ongerechtigheid van de Moabieten niet weerstaan. Dus overtuigde hij zichzelf van een nieuwe waarheid en zorgde hij er met de Moabieten voor dat de Israëlieten zichzelf door onzedelijkheid en ongehoorzaamheid vervloekten. Nadat de afvallige Korior velen van de waarheid had weggeleid, biechtte hij op dat de duivel hem zo erg had misleid dat hij zelf ging geloven dat hij echt de waarheid sprak. In het Boek van Mormon bedachten zowel de Nefieten als de Lamanieten hun eigen waarheden over elkaar. De waarheid van de Nefieten over de Lamanieten was dat ze een wild, wreed en bloeddorstig volk waren. En dat ze nooit in staat zouden zijn om het evangelie aan te nemen. De waarheid van de Lamanieten over de Nefieten was dat Nefi het geboorterecht van zijn broer had gestolen. En dat Nefi's nakomelingen leugenaars waren. Die de Lamanieten bleven beroven van wat hen rechtmatig toekwam. Door deze waarheden werd hun haat voor elkaar gevoed. Waardoor ze uiteindelijk allemaal werden vernietigd. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden in het Boek van Mormon waarin deze stereotypen weerlegd worden. Desondanks geloofden de Nefieten en Lamanieten deze waarheden, waardoor het noodlot van dit volk dat eens zo machtig en mooi was, werd bepaald. Op een bepaalde manier zijn we allemaal vatbaar voor zulke rare denkbeelden. De waarheden waar we ons aan vastklampen bepalen de kwaliteit van onze samenleving en ons karakter. Die waarheden zijn maar al te vaak gebaseerd op onvolledige of onnauwkeurige bewijzen en hebben soms erg egoïstische motieven. Een van de redenen voor verkeerde conclusies is dat de mens de neiging heeft om het onderscheid tussen geloof en waarheid te laten vervagen. We verwarren geloof vaak met waarheid en denken dat iets wel waar moet zijn als het logisch klinkt of ons goed uitkomt. Maar het is ook zo dat we soms een waarheid verwerpen of niet geloven, omdat we anders zouden moeten veranderen of toegeven dat we ongelijk hebben. Mensen verwerpen waarheid vaak omdat het niet met hun eerdere ervaringen overeenkomt. Als de mening of waarheid van iemand anders in tegenstrijd is met onze, overwegen we vaak niet de mogelijkheid dat die informatie nuttig zou kunnen zijn en onze eigen kennis zou kunnen aanvullen, maar trekken we de voorbarige conclusie of nemen we aan dat de ander verkeerd geïnformeerd is, achterlijk is of ons misschien zelfs opzettelijk probeert te misleiden. Jammer genoeg kunnen we die neiging op alle vlakken van ons leven hebben. Of het nu om sport, gezinsrelaties, godsdienst of politiek gaat. Een tragisch voorbeeld van die neiging is het voorverhaal van Ignaz Semmelweis, een Hongaarse dokter die in het midden van de 19e eeuw de geneeskunde beoefende. Dr. Semmelweis had al vroeg in zijn carrière ontdekt dat 10% van de vrouwen die hij behandelde aan kraamvrouwenkoorts overleed. Terwijl dat in de nabijgelegen kliniek maar 4% was. Hij was vastbesloten om uit te zoeken waarom. Nadat hij de twee klinieken had onderzocht, concludeerde Dr. Semmelweis dat het enige belangrijke verschil was dat er in zijn educatieve kliniek ook lijken werden onderzocht. Hij observeerde dokters die na een lijkschouwing een kind ter wereld brachten. Hij concludeerde dat de lijken op de een of andere manier hun handen hadden besmet en dat dit de dodelijke koorts veroorzaakte. Toen hij de dokters aanraadde om hun handen met een chloorkalkoplossing te wassen, kreeg hij onverschillige en zelfs spottende reacties. Zijn conclusies waren in tegenspraak met de waarheid van de andere dokters. Sommige van zijn collega's geloofden zelfs dat het belachelijk was om te denken dat de handen van een dokter besmettelijk konden zijn of een ziekte konden veroorzaken. Maar Semmelweis bleef volhouden. Hij stelde in zijn kliniek de regel in dat de dokters hun handen moesten wassen voordat ze een kind ter wereld brachten. Als gevolg daalde het sterftecijfer prompt met 90%. Semmelweis voelde zich gerechtvaardigd en wist zeker dat die gewoonte vanaf dat moment door alle dokters zouden worden overgenomen. Maar had het mis. Ondanks zijn opvallende resultaten veranderden veel dokters uit die tijd niet van mening. Dus is het mogelijk om de waarheid te kennen? Waarheid bestaat nu eenmaal, of je erin gelooft of niet. Ook als niemand erin gelooft, kan iets waar zijn. We kunnen het Westen Noord noemen en het Noorden West noemen, zoveel we willen, en er met ons hele hart in geloven. Maar als we bijvoorbeeld van Quito in Ecuador naar New York City in de Verenigde Staten willen vliegen, komen we er alleen maar door naar het noorden te vliegen. Naar het Westen heeft gewoon geen zin. Dit is natuurlijk maar een eenvoudige gelijkenis over vliegen. Maar er is inderdaad zoiets als absolute waarheid. Onbetwistbare, onveranderlijke waarheid. Deze waarheid is anders dan geloof. Het is anders dan hoop. Absolute waarheid staat los van de publieke opinie of populariteit. Enquêtes hebben er geen vat op. Zelfs het onuitputtelijke gezag van goedkeuring door beroemdheden kan er niets aan veranderen. Dus hoe kunnen we de waarheid vinden? Volgens mij verheugt onze Hemelse Vader zich over zijn kinderen als ze met hun talenten en mentale vermogens oprecht naar waarheid zoeken. In de loop der eeuwen hebben veel wijze mannen en vrouwen door logica, redenering, wetenschappelijk onderzoek en ja, ook door inspiratie waarheid ontdekt. Die ontdekkingen hebben de mensheid verrijkt, ons leven verbeterd en ons tot vreugde, verwondering en ontzag geïnspireerd. Niettemin wordt hetgeen we dachten te kennen voortdurend verbeterd, veranderd of zelfs weerlegd door ondernemende geleerden die waarheid proberen te begrijpen. We weten allemaal hoe moeilijk het is om de waarheid van onze eigen waarnemingen te onderscheiden. En om het nog moeilijker te maken, hebben we een tegenstander. De duivel die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Satan is de grote bedrieger, de aanklager van de broeders, de vader van alle leugen, die voortdurend probeert te misleiden om ons ten val te brengen. De tegenstander heeft veel geslepen tactieken om stervelingen van de waarheid af te houden. Hij laat hen geloven dat waarheid relatief is. Hij speelt in op ons rechtvaardigheidsgevoel en onze verdraagzaamheid door de echte waarheid te verbergen en te beweren dat ieders waarheid even waar is als elke andere. Sommigen verleidt hij om te geloven dat er wel absolute waarheid bestaat, maar dat het onmogelijk is om die te vinden. Zijn voornaamste tactiek tegen wie de waarheid al omhelzen is om zaadjes van twijfel te zaaien. Hij heeft bijvoorbeeld veel leden van de kerk laten struikelen omdat ze informatie over de kerk ontdekten die in tegenspraak was met wat ze daarvoor hadden geleerd. Als dat je ooit overkomt, bedenk dan dat er in deze tijd van informatie velen zijn die overal twijfel over zaaien, wanneer en waar dan ook. Je zult zelfs mensen tegenkomen die nog steeds beweren dat de aarde plat is en dat ze daar bewijs voor hebben. Dat de maan een hologram is. Nou, lijkt hij wel een beetje op, toch? En dat bepaalde filmsterren eigenlijk wezens van een andere planeet zijn. Het is altijd goed om in gedachten te houden dat iets niet automatisch waar is als het gedrukt staat, op het internet verschijnt, vaak herhaald wordt of als een grote groep mensen erin gelooft. Soms worden onware stellingen of gegevens zo gepresenteerd dat ze best geloofwaardig lijken. Maar als je in aanraking komt met informatie die in tegenspraak met het geopenbaarde woord van God is, bedenk dan dat de blinde mannen in de gelijkenis van de olifant de volledige waarheid nooit nauwkeurig hadden kunnen beschrijven. We weten gewoon niet alles. We kunnen niet alles zien. Wat nu met elkaar een tegenspraak lijkt te zijn, wordt later misschien zo klaar als een klontje als we meer betrouwbare informatie hebben gevonden. Omdat we nog door een spiegel in raadselen zien, moeten we de Heer vertrouwen. Want Hij heeft alles duidelijk voor ogen. Ja, er is veel verwarring in onze wereld. Maar uiteindelijk worden al onze vragen beantwoord. Al onze twijfels worden vervangen door zekerheid. En dat komt doordat er één bron van waarheid is die volledig, juist en onvergankelijk is. Die bron is onze oneindig wijze en alwetende hemelse Vader. Hij kent de waarheid zoals ze is geweest, zoals ze is en zoals zij zal zijn. Hij doorgrondt alle dingen en Hij is boven alle dingen en alle dingen zijn door Hem en uit Hem. Onze liefdevolle Hemelse Vader biedt ons, zijn sterfelijke kinderen, zijn waarheid aan. Dus, wat is die waarheid? Het is zijn evangelie. Het is het evangelie van Jezus Christus. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Als we maar genoeg moed en geloof hebben om zijn pad te bewandelen, leidt het tot gemoedsrust in ons hart en onze gedachten, de eeuwige zin van het leven, geluk in deze wereld en vreugde in de toekomende wereld. De Heiland is niet ver van een ieder van ons. Hij geeft ons de belofte dat we Hem zullen vinden als we Hem ijverig zoeken. Maar hoe kunnen we weten dat deze waarheid anders dan andere is? Hoe kunnen we erop vertrouwen dat dit de waarheid is? De uitnodiging om de Heer te vertrouwen betekent niet dat we er niet zelf achter moeten komen. Dit is meer dan een kans. Het is een plicht, jonge vrienden en vriendinnen. Het is een van de redenen waarom we naar deze aarde zijn gestuurd. Er wordt heilige laatste dagen niet gevraagd om alles wat ze horen blindelings aan te nemen. Wij worden aangemoedigd om zelf na te denken en de waarheid te ontdekken. Er wordt van ons verwacht dat we nadenken, zoeken en zodoende zelf kennis van de waarheid krijgen. Brigham Young heeft gezegd: ik ben bang dat de leden zoveel vertrouwen in hun leiders stellen dat zij niet zelf aan God vragen om door hem geleid te worden. Ik ben bang dat zij berusten in een staat van blind vertrouwen. Zorg ervoor dat alle mensen door persoonlijke influisteringen van de Geest van God te weten komen of hun leidinggevenden het pad bewandelen dat de Heer hun gebiedt. Einde citaat. We zoeken naar waarheid, waar we die ook kunnen vinden. De profeet Joseph Smith heeft verkondigd: het Mormonisme is waar. Het eerste en fundamentele beginsel van onze heilige godsdienst is dat wij geloven dat we het recht hebben om elke en alle waarheid aan te nemen zonder beperkt of gehinderd te worden door de geloofsovertuiging of bijgelovige ideeën van mensen. Einde citaat. Ja, wij hebben de volheid van het eeuwige evangelie. Maar dat betekent niet dat we alles weten. In feite geloven we in het beginsel van het herstelde evangelie dat God nog vele heerlijke en belangrijke dingen zal openbaren. Is dat niet wat wij geloven? De herstelling van het evangelie van Jezus Christus kwam tot stand omdat een jonge man met een ootmoedig hart en scherp verstand naar waarheid zocht. Joseph bestudeerde het en handelde toen overeenkomstig. Hij ontdekte dat als het iemand aan wijsheid ontbreekt, hij God daarom kan vragen. En dan zal hij echt de waarheid ontvangen. Het grote wonder van de herstelling was niet alleen dat valse denkbeelden en verkeerde leerstellingen werden rechtgezet, hoewel dat ook gebeurde, maar bovendien dat de vensters van de hemel open werden gegooid, waardoor er een gestage vloedgolf aan nieuw licht en kennis op gang kwam die nu nog steeds doorgaat. Dus zoeken we voortdurend naar waarheid uit alle goede boeken en andere heilzame bronnen. Als er iets deugdzaam, liefelijk of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na. Op die manier kunnen we het bedrog van de boze weerstaan. Op die manier ontdekken we de waarheid voorschrift op voorschrift, regel voor regel. Dan leren we dat intelligentie zich aan intelligentie hecht. Dat wijsheid wijsheid ontvangt en dat waarheid waarheid omhelst. Jonge vrienden en vriendinnen, aanvaarden jullie de taak om ootmoedig met hart en ziel naar waarheid te zoeken, dan worden jullie verdraagzamer tegenover anderen, luisteren jullie beter, worden jullie sneller van begrip, zijn jullie meer geneigd om op te bouwen in plaats van af te breken. En zijn jullie bereidwilliger om te gaan waar God dat wil. Denk hier eens over na. Jullie hebben een krachtige metgezel en betrouwbare gids op deze voortdurende zoektocht naar waarheid. Wie dan? Het is de Heilige Geest. Onze Hemelse Vader wist hoe moeilijk het voor ons zou zijn om alle afleiding en herrie te ziften en waarheid te ontdekken. Hij wist dat we slechts een deel van de waarheid zouden zien en dat Satan zou proberen om ons te misleiden. Daarom heeft hij ons de hemelse gave van de Heilige Geest gegeven die ons verstand verlicht, ons onderwijst en van de waarheid getuigt. De Heilige Geest is een openbaarder. Hij is de trooster en leert ons de waarheid van alle dingen. die alle dingen weet en alle macht bezit volgens de wijsheid, de barmhartigheid, de waarheid, de gerechtigheid en het oordeel. De Heilige Geest is een zekere en veilige gids die alle mensen helpt die God zoeken, terwijl ze vaak door de onrustige wateren van verwarring en tegenspraak heen varen. Het getuigenis van de waarheid van de Heilige Geest is voor iedereen over de hele wereld bestemd. Alle mensen die de waarheid willen kennen, die het hun gedachten uitvorsen en die met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus vragen, zullen door de macht van de Heilige Geest de waarheid kennen. Daarnaast wordt de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest aan alle gegeven die ervoor in aanmerking komen, omdat zij zich laten dopen en zo leven dat ze zijn voortdurende gezelschap waardig zijn. Ja, jullie liefhebbende Vader in de hemel zou jullie in dit leven het nooit alleen in het duister laten tasten. Jullie hoeven je niet te laten misleiden. Jullie kunnen de duisternis in de wereld overwinnen en goddelijke waarheid ontdekken. Sommigen zoeken echter niet naar waarheid, maar willen liever twist veroorzaken. Ze hebben geen oprecht verlangen om te leren, maar om te redetwisten of met hun zogenaamde kennis te pronken en oneenigheid te veroorzaken. Zij negeren of verwerpen de raad van de apostel Paulus aan Timotheus. Wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twist veroorzaken. Wij, discipelen van Jezus Christus, weten dat dergelijke twisten volledig een strijd zijn met de geest, van wie wij op onze zoektocht naar waarheid afhankelijk zijn. De Heiland waarschuwde de Nefieten, want voorwaar, ik zeg u, hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, maar van de duivel, die de vader van twisten is. Als jullie de geest volgen, leidt je persoonlijke zoektocht naar waarheid onvermijdelijk naar de Heer en Heiland Jezus Christus. Want Hij is de weg en de waarheid en het leven. Dat is misschien niet de makkelijkste manier. Het is waarschijnlijk de weg die weinig mensen bewandelen. En op dat pad zul je een berg moeten beklimmen en snelstromende rivieren moeten oversteken. Maar het is zijn weg. De weg van de Heiland. Als apostel van de Heer voeg ik mijn getuigenis hieraan toe dat Jezus de Christus de Zoon van de levende God is. Ik weet dit met heel mijn hart en verstand. Ik weet dit door het getuigenis en de macht van de Heilige Geest. Ik vraag jullie je uiterste best te doen om zelf deze waarheid te ontdekken, want deze waarheid zal je vrijmaken. Jonge vrienden en vriendinnen, jullie zijn de hoop van Israël. De Heer kent je en houdt van je. Wij houden van je. De Heer heeft veel vertrouwen in je. Hij vertrouwt je. Hij kent jullie succes en is op de hoogte van jullie moeilijkheden en levensvragen. Het is mijn gebed dat jullie oprecht en onophoudelijk naar de waarheid zoeken, dat jullie van de fontein van alle waarheid drinken, waarvan de wateren rein en zoet zijn, een fontein van water dat springt ten eeuwigen leven. Ik zegen jullie met vertrouwen in de Heer en een diep geworteld verlangen om met recht waarheid van dwaling te onderscheiden. Nu en je hele leven lang. Dit is mijn gebed en zegen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Dear Heavenly Father.
Onze geliefde Vader in de hemel. We zijn heel dankbaar dat we deze bijeenkomst konden bijwonen om naar de woorden van president Oegthoort te luisteren. Wij vragen nu Hemelse Vader om ons te helpen deze woorden op onszelf toe te passen. Help ons om betere mensen te worden en meer op de heiland te gaan lijken. Wij zijn dankbaar voor alle zegeningen die we van u hebben ontvangen. Voor deze wereld, voor ons lichaam en alles wat u geschapen hebt. We danken u voor de zendelingen en we vragen u om hen met veiligheid te zegenen en ze te laten weten hoe ze mensen tot toezeggingen kunnen aanzetten, zodat ze hen dichter tot uw zoon brengen. Dat zeggen wij in de naam van Jezus Christus. Amen.